Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe MS-talk. Deze keer zit ik met twee heren, beide neuroloog. Jullie wel bekend Gerald Hengstman, neuroloog bij Upendo. Maar ook Paul Blijham, neuroloog en deskundig op het gebied van medicinale cannabis. Want dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben daar ook veel vragen over gekregen om het daar eens over te hebben. En ook naar aanleiding van de uitzending die we hebben gemaakt over MS en pijn, misten mensen het onderdeel cannabis. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het maar eens voorbij te laten komen. Gerald, werk jij in jouw spreekuur met patiënten veel met het onderwerp? Komt het vaak ter sprake?
Ja, het komt zeker vaak ter sprake. Veel mensen zijn zelf vaak zoekende naar behandeling als het gaat over pijn, als het gaat over spasmen, als het gaat over slaapproblemen. Er circuleert natuurlijk heel veel informatie op internet, waardoor mensen al een klein beetje op bepaalde ideeën gezet worden. Dus er komen veel vragen voorbij over CBD-olie en dat soort dingen. En eerlijk gezegd, zelf vind ik het best wel lastig. Het is een apart onderwerp wat dat betreft. Je moet er echt wel iets van weten, weet je iets van kunnen gaan zeggen. Dus het is een onderwerp wat heel veel leeft bij mensen met MS. En waar je in de praktijk, zeker vind ik vanuit de dokterskant, relatief weinig sturing of respons bij krijgt. Dat is ook een van de redenen dat we hier binnen Upendo, bij onze kliniek zelf, daar nu ook een apart spreker voor opgezet hebben van iemand die daar meer ingedoken is en meer kennis nu van heeft. Zodat je mensen in ieder geval het juiste advies kunt geven als ze nu wel of niet kunnen verwachten daarbij en welke weg ze moeten gaan bewandelen. Want hetgene wat je in de praktijk ziet, wat ik al zei, is dat mensen vaak toch zich door internet laten leiden en door verhalen die ze van anderen horen. En dat is misschien niet altijd de juiste weg.
Nee. Nee, en Paul, jij hebt zo'n cannabis spreekuur. Is het gebruik van medicinale cannabis, is dat gevaarlijk?
Nee. Okay. Nee, in de afgelopen 25 jaar dat het nu gebruikt wordt, zijn er nog nul ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Dus het is eigenlijk een van de veiligste medicijnen die er is.
En geldt dat ook, want Gerald zegt veel patiënten gaan zelf zoeken online. Geldt dat ook voor die mensen? Is dat dan ook niet gevaarlijk als mensen daar niet in begeleid worden of geen informatie over krijgen?
Gevaarlijk. Wat is gevaarlijk? Kijk, alles wat je in ruime overmaat neemt is gevaarlijk. Of het nou koffie of alcohol of medicinale cannabis is of wat dan ook. En je zit natuurlijk veel in een hoek van pijn. Mm-hmm. En zoals jij ook weet is pijnmedicatie sowieso niet ongevaarlijk. En dat heb je ook wel met de opiatenverslavingsgolf in Amerika gezien, waar heel veel doden bij zijn gevallen. Dat spul is een stuk gevaarlijker dan medicinale cannabis. En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel medicijnen die op PAM eindigen. Hè, de valiumpjes en dat soort dingen. Dus in het rijtje medicijnen die je kan nemen om rustig te worden of om pijn mee te bestrijden, zou ik cannabis zeg maar net na paracetamol zetten.
Oké, okay. Dat is heel concreet, heel duidelijk. Waarom is zo'n spreekuur nodig? Waarom is dat belangrijk?
Enerzijds omdat je mensen goed wil informeren over wat het precies is. Zowel de positieve als de negatieve punten daarvan. Mm-hmm. Anderzijds, omdat wat Gerald ook al zei, is toch best veel mensen al zelf bezig zijn met het gebruik van medicinale cannabis. En dat doen zij vaak op twee wegen. Of ze kopen druppels bij de apotheek of bij de kruidvat bijvoorbeeld. Of ze kweken hun eigen wiet. En daar maken ze dan of thee of druppels of whatever van. En het nadeel van allebei die manieren is dat je niet precies weet wat je aan het doen bent. Je weet niet precies welke dosis je neemt. Sorry, welke verhouding CBD-THC je neemt. En je weet ook niet hoeveel je doseert. En juist bij het geven van medicijnen voor chronische problematiek is het wel belangrijk dat je weet wat je precies aan het doen bent. En daar komt dan de gecontroleerde productie van medicinale cannabisolie om de hoek kijken. En daar is een stukje begeleiding, denk ik, heel belangrijk bij.
Mm-hmm. Want nou heb ik begrepen, je noemde het al even CBD-olie. En je had het over THC. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat precies het verschil is met THC zonder THC? Wat is THC? Wat is CBD-olie?
Nou ja, er zitten in cannabis zitten een paar honderd cannabinoïden. Dat zijn werkzame stoffen. En de twee belangrijkste voor ons daarvan zijn CBD en THC. Mm-hmm. THC is het middel waar je high of stoned van wordt. Dat heeft dus een psychoactieve werking, zoals dat heet. CBD heeft dat niet. THC grijpt ook op een andere receptor, op een andere binding in de cel aan als CBD. Dus het zijn echt twee verschillende stoffen met twee verschillende werkingsmechanismes. De een word je wat rustiger van, werkt tegen misselijkheid. De ander werkt tegen spasme of tegen pijn. Dus dat zijn twee verschillende stoffen.
Dus het is ook, neem ik aan, ook afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt, wat je adviseert, met of zonder THC?
Sowieso, maar het is nog wel ingewikkelder dan dat, want CBD en THC hebben ook invloed op elkaar. CBD remt weer de werking van THC. En het is een natuurlijk product, hè? En op het moment, de natuur is natuurlijk een synergetisch iets, dus alles werkt met alles samen. En op het moment dat je daar één stofje van uit gaat isoleren en dat gaat gebruiken, dan dat is een minder natuurlijke werking dan dat je zeg maar alles zou gebruiken. Mm-hmm. En daarom ben ik er zelf eigenlijk meer een voorstander van om CBD met THC altijd te combineren. Want we weten natuurlijk nog maar een heel klein beetje van hoe het precies allemaal werkt en wat het precies allemaal doet.
En hoe zit het met de verslavende werking daarvan?
Er zit nog een stap voor. Het grote verschil tussen THC en CBD is de psychoactieve werking van THC. En dat maakt het een drug. Dus THC is drugs en CBD is dat niet. Dat is de belangrijkste reden waarom je CBD-olie gewoon bij het kruidvat kan kopen. Dat maakt allemaal niet uit, dat mag. Dat doet waarschijnlijk ook niet zo heel veel. THC daarentegen, daar heb je dus een recept voor nodig. Of je moet naar de coffeeshop gaan of het zelf kweken. Maar dat is illegaal. Als het in je bloed gevonden wordt, bij een rijtest bijvoorbeeld, dan heb je een serieus probleem. Dus er hangen nog wel wat nadelen aan THC. Dat is ergens een beetje krom. Want mensen die een valiumpje slikken of die op de morfine of de amitriptyline zitten, ja, dat zit ook in het bloed en dat beïnvloedt natuurlijk ook je rijgedrag. Maar daar wordt niet op gecontroleerd.
Okay.
En dat komt weer omdat de wiet natuurlijk in de recreatieve sector heel veel gebruikt gaat worden. Of wordt. Dus dat is een beetje, ja, dat maakt het wat ingewikkelder. Over de verslaving is natuurlijk qua softdrugs heel veel bekend. In principe is de stelregel dat het niet verslavend is, zoals nicotine of cafeïne of opioïden. Mm-hmm. Dus het is aan zich niet verslavend, maar de mens zit zo in elkaar dat alles wat hij veel gebruikt om een bepaalde reden, bijvoorbeeld het onderdrukken van gevoel of het onderdrukken van pijn, dat wordt al heel snel een verslaving. En dat ligt dan niet zozeer aan de stof zelf, maar eigenlijk meer aan ons gedrag.
Ja, duidelijk.
Ja.
Je zegt dat kan in bloed gevonden worden. Het is illegaal. Ook op het moment dat je het op recept krijgt en je kunt aantonen, dan mag je niet autorijden.
Nee, er zijn heel veel kromme dingen in onze wet. Als je bijvoorbeeld naar het buitenland zou reizen met medicinale olie waar THC in zit, dan kan je een Schengen-verklaring invullen. Die kunnen wij ook vanuit ons spreekuur verzorgen. En in principe mag je dan gewoon reizen. Als je aangehouden wordt in de auto en je moet om wat voor reden dan ook een bloedtest doen, en meestal is dat, of een drugstest, meestal is dat omdat de politie aanwijzingen heeft dat je wat gebruikt hebt, dan is, en die grens is heel laag gesteld, dan is een heel miniem klein beetje THC voldoende om de test positief te maken. En in het ergste geval krijg je 6 maanden rijontzegging en 8.000 euro boete.
Zo.
En kromme is dat de zorgautoriteit heeft geadviseerd en ook het ministerie voor Verkeer heeft geadviseerd om onderscheid te maken tussen mensen die het medicinaal gebruiken en mensen die het recreatief gebruiken. Maar de politie heeft gezegd, trekken wij ons niks van aan, het stofje zit in het bloed en wij controleren. En ja, dus ik weet niet of het in de praktijk ook zo hard eraan toe gaat als jij een duidelijk recept hebt van de dokter. Maar ja, het is wel iets om even rekening mee te houden.
Ja, want ik vraag me dan meteen af, stel ik heb 's avonds veel last van spasmen of zenuwpijn, ja. en ik zou dat gebruiken. Kan ik dan de volgende ochtend in de auto stappen?
Ja, dat is farmacologisch ja. Rijtechnisch ja, want de volgende ochtend merk jij er niet zoveel meer van. Mm-hmm. Wettelijk gezien kan het dus zo zijn dat die THC, zeker als je wat zwaardere THC-olie gebruikt, nog in jouw bloed aantoonbaar is. En mocht je gecontroleerd worden, goed, 's ochtends vroeg zullen er niet zoveel controles zijn, maar toch, ja, dan kan je dus wel de pineut zijn. En ja, weet je, dat is een lastige vraag. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die zeker recreatief wiet roken. En er wordt er zelden eentje gepakt in het verkeer. Dus het is ook het is hetzelfde als met corona. Ga je je laten leiden door angst voor iets wat misschien kan gebeuren en misschien hele erge consequenties heeft. Ja, dat is ingewikkeld. En de vraag is ook, dat stel je voor je zou het gebruiken voor pijn. En je kan, omdat je die olie gebruikt, minder oxycodon en amitriptyline gebruiken, dan geef ik jou op een briefje dat je beter achter het stuur zit dan als je zwaar op pijnstillers zit.
Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Gerald, hoe vaak komt dit voor dat jouw patiënten dit gebruiken? Is het iets wat echt inmiddels algemeen bekend of geaccepteerd is? Of is het toch nog echt een beetje een nieuw te ontdekken terrein?
Het is denk ik wel iets wat veel gedaan wordt door patiënten zelf, maar heel veel buiten zicht van de dokter plaatsvindt.
Ja.
Dus ik denk dat wij vanuit de medische kant heel weinig zicht hebben op hoeveel het gebeurt, wat mensen precies doen. Terwijl bij patiënten zelf, ja, dan zie je toch wel vaak dat mensen het gaan proberen, het een keer gehoord hebben enzovoort. En los van het feit van ja, wat moet je dan gaan gebruiken? Want het meeste wat ze dan doen is daar gewoon naar de kruidvat toe gaan en een flesje CBD-olie halen. Maar als je dan weet, wat je net hoorde van Paul, van ja, maar het heeft wel iets te maken met de wisselwerking tussen CBD en THC. Dus je moet wel kijken van hoe is die mix tussen die twee, of je nu wel of niet meer een effect kunt gaan hebben. Dan heb je nog te maken met de concentratie. Het is best duur, hè, als je het zelf gaat aanschaffen.
Ja,
want wordt het vergoed?
Nee.
En vroeger had je nog af en toe een coulance regeling wat via de zorgverzekeraars als ze het wel deden, maar die zijn daar 1 of 2 jaar geleden mee gestopt.
Ja, en dat gaat ook niet veranderen. Dat heeft te maken met het feit dat het niet wetenschappelijk hard genoeg is aangetoond dat het helpt. Mm-hmm. En de NZA heeft gewoon heel duidelijk gezegd, we gaan het niet vergoeden. En de verwachting is ook niet dat dat gaat gebeuren. Dus het is wel een beetje prijzig. Maar wat Gerald zegt is helemaal waar. Ik zie best wel veel mensen die al thuis op een balkon planten aan het kweken zijn en al met de woningbouwvereniging en de buren allemaal hebben afgesproken van jongens, dat is voor mijn MS. Dus ik denk dat wij dokters een beetje onderschatten wat mensen allemaal zelf doen om hun leven een beetje prettiger te maken. Terwijl we daar juist heel veel de mensen bij kunnen helpen.
Ja.
Dan heb jij enig idee, Paul, zeg maar, wat kunnen mensen nu verwachten aan positieve effecten van het gebruik van medicinale cannabis?
Dat is een hele goede vraag. Dat wisselt heel erg. Dat heeft ook ermee te maken met het feit dat het dus een natuurlijk product is. En dat hangt een beetje van het individu af. Veel mensen worden er wat rustiger van. Mensen gebruiken het veel voor met name nachtelijke spasmen van de benen. En het voordeel van de medicinale olie is dat je sowieso wat beter gaat slapen daarvan. En of ze dan, weet je, fitter wakker worden omdat ze minder spasmen hebben gehad of omdat ze wat beter geslapen hebben, ja, dat weet je natuurlijk eigenlijk niet helemaal. En voor pijn wordt het ook gebruikt, maar daar hoor ik wisselende resultaten over. En dat weet jij natuurlijk ook. Mensen met chronische zenuwpijn, die zijn gewoon lastig zeg maar, onder controle te krijgen. En vaak hebben mensen al heel veel verschillende medicijnen gebruikt. En als die niet helpen, moet je niet verwachten dat medicinale cannabisolie in één keer het wondermiddel is dat de pijn wegneemt en alles oplost. Dat is niet zo.
Mm-hmm. Maar het kan wellicht helpen wel beter te slapen.
Ja, en het neemt de scherpe rand, kan het ervan afnemen. Maar het nadeel is wel als je zeg maar meer nodig hebt, de hogere concentratie THC, dan zul je dus inderdaad merken dat je s'avonds, als je het s'avonds neemt, een beetje high wordt. En daar zit ook niet iedereen op te wachten. Ik sprak gisteren nog iemand en zijn echtgenote zei van ja, ik was hem gewoon kwijt. En die gebruikte een veel te hoge concentratie THC. Dat is ook weer iemand die dus zonder begeleiding van de dokter dit zelf ging doen. En op een gegeven moment zat hij op zo'n hoge concentratie dat zijn vrouw zei van ja, ik kon gewoon niet meer met hem communiceren. Hij was gewoon van de wereld. En dat wil je natuurlijk niet hebben. En dus wat we nu gaan proberen is om die concentratie THC wat lager te maken. Een beetje CBD erbij en het net iets anders te doseren. En te kijken of die daarmee uitkomt.
Ja.
Eigenlijk is dat heel duidelijk pleidooi wat jij ook zegt. Hè? Op het moment dat je dit soort dingen gaat doen, gaat verkennen. Doe het vooral onder begeleiding en samen met iemand die er verstand van heeft.
Ja, want er zullen ongetwijfeld ook nog de mensen zijn die ook met MS hebbende, zeg maar, denken van nou, ik doe één keer in de zoveel tijd, steek ik toch even dat jointje op.
Ja.
Wat zou je tegen hen willen zeggen?
Nou, daar geldt hetzelfde voor. Het probleem met de wiet die je in de coffeeshop koopt, is dat je geen idee hebt van de concentraties die je krijgt. En als je pech hebt, want die concentraties zijn heel hoog tegenwoordig, als je pech hebt, krijg je heel veel THC. En ja, de vraag is of je dat wil. Dus ik zou zeggen, gebruik sowieso iets wat gecontroleerd is. Dan kan je dus de Bedrocan of de Bedrolight van de Transvaal apotheek krijgen. Hè. De cannabis flos. Dat is gekweekt door de Nederlandse regering. Dat is geheel gecertificeerd en dan weet je precies van wat erin zit. Maar dan ben je nog altijd aan het roken. En iedereen die rookt, die weet, iedere teug die je neemt, is anders. Dus je dosering is niet perfect. Het voordeel is wel dat je het snel merkt. Maar het is ook roken. En volgens mij is ooit onderzocht dat het roken van cannabis iets van 200 keer schadelijker is dan het roken van tabak.
Zo.
Ja, en zeker als je nog een joint met tabak en cannabis doet. Dus ja, dat wil je liever niet. En het voordeel van die olie is, dat zijn druppels die doe je onder de tong. En klaar.
Ja. Ja.
Nu noemde je net al even, Paul, de Transvaal apotheek. Hè? Want je zei van ja, als je gewoon naar het Kruidvat toe gaat of op een internetwinkeltje zoekt, dan weet je niet exact wat je nu krijgt. En heb je veel van dat soort plekken in Nederland waar je dat heel gecontroleerd kunt gaan verkrijgen? Of
hoe je hebt er twee. Je hebt de Transvaal apotheek in Den Haag. Die is natuurlijk heel beroemd. En je had ooit in Rosmalen een apotheek. Die is gestopt en die is overgenomen en die zit nu in Breukelen. Die heet Clinical Cannabis Care. En daar stuur ik mijn recepten naartoe. Want zij zijn heel snel en heel betrouwbaar. Zij nemen ook altijd contact op met de patiënt. Om er nog wat dingen te checken en wat voorlichting te geven. En tot nu toe zijn mijn ervaringen met hun heel positief.
Hebben jullie beide een advies voor mensen die zoekende zijn op dit gebied? Want ik kan me zo voorstellen, er is online ongelooflijk veel te vinden. Ik denk ook dat je echt wel veel dingen kunt bestellen, hè? CBD-olie met THC en zonder. En
ja.
Wat zou jullie advies zijn, Paul, jij als eerste?
Nou, er is het Bureau voor Medicinale Cannabis. Dat is van het ministerie van Volksgezondheid. En die hebben een hele goede website waar eigenlijk heel veel informatie over te vinden is. Die maken ook kijksluiters. Dat zijn zeg maar bijsluiters, maar dan in een videootje. Een hele simpele lekentaal video's, maar wel heel goed qua informatie die erin staat. Daar zou ik ook zeker even naar kijken.
Wil je nog een keer de organisatie noemen?
Dat is het Bureau voor Medicinale Cannabis. Maar ik heb wel een link.
Okay, als je die met mij deelt, dan zal ik zorgen dat die gedeeld wordt in de comments.
Die factsheets die staan dan weer bij het Instituut voor Medicinale Cannabis. Dat is ook van het ministerie, maar ze hebben natuurlijk weer allemaal werkgroepjes gemaakt en dingetjes.
Mm-hmm. Ja, ik zal zorgen dat er in de beschrijving van de video en van de podcast de links te vinden zijn.
Ja.
Zodat iedereen daar naartoe kan.
Super.
Top. Gerald, heb jij advies voor mensen die in deze zoektocht zitten?
Ik denk in ieder geval de eerste stap is, maak het in ieder geval bespreekbaar. Het is niet raar dat je zoekende bent. Het is niet raar dat je zelf dingen uitprobeert, dat je dingen gedaan hebt. Geen enkele vraag is te gek. Dus benoem het. En vraag vervolgens op het moment dat je merkt dat degene met wie je in gesprek bent daar niet inhoudelijk alles van weet. Dat je met iemand in contact kan komen die daarin wel kan gaan helpen. Ja, wat Paul denk ik heel goed uitgelegd heeft, het is best een complex verhaal. Dus je hebt echt wel iemand nodig die weet van wat kun je ervan gaan verwachten, hoe kun je het gaan verkrijgen, welke concentraties moet je gaan hebben, welke doseringen enzovoort. Hoe zit het met de juridische aspecten? Dus denk gewoon stap 1, benoem het. En stap 2, zorg dat je vervolgens ook gewoon met iemand in gesprek komt die het echt gewoon kent en het weet en je daarin kan helpen. En ja, het is geen wondermiddel. Maar niks is een wondermiddel bij MS. Niks tovert het verhaal weg, helaas. Maar alles wat je kan helpen in kwaliteit van leven is natuurlijk een geweldige plus wat dat betreft. Hè. Op het moment dat je minder last hebt van nachtspasmen, wat beter slaapt, heb je iets meer energie overdag, is de impact van pijn wat minder groot. En zo doorbreek je al een aantal cirkels die vaak al bij mensen spelen. Dus het kan zeker een toegevoegde waarde zijn, maar doe het dan op de juiste manier.
Ja, helder. Heren, dank jullie wel voor jullie bijdrage vandaag. Ik denk dat dit een actueel goed onderwerp is om een keer inderdaad te bespreken. Ik wil iedereen die gekeken heeft en geluisterd heeft ook weer bedanken. En we zien elkaar ongetwijfeld snel weer terug bij een volgende MS-talk. Dank jullie wel.